Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 147. We zingen de versen 5 en 6. God wil al het vee steeds spijzen laven. Hij hoort de stem der jonge raven. En vers 6, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, de versen 5 en 6.
Thank you.
Gemeente, wij doen nu eerst belijdenis van ons geloof op deze dankdienst, dankdagdienst. En dat doen we met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En daarna zingen wij psalm 104, het zevende vers. 'Tis God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drenkt, de regen geeft uit zijn hoge zalen. 104, het zevende vers, nadat we eens ons geloof beleden hebben met de woorden van zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in 1 Timotheus hoofdstuk 4, wordt gevormd door de versen 1 tot en met 9. De schriftlezing is 1 Timotheus 4, versen 1 tot en met 9. En daar lezen wij het woord van de Heere. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft tot nuttiging, met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord Gods en door het gebed. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen u zelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking vanavond wordt gevormd door de laatste woorden van vers 7. Vers 7, de laatste woorden. Oefen u zelf tot godzaligheid. Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wat een zegen om voor de tweede maal op deze dankdag tot u in uw huis te mogen komen. En dat we opnieuw de dankzegging mogen doen voor uw ontferming, voor de rijkdom van uw goedertierenheid en langmoedigheid, dat u weldadig over ons geweest bent en dat u in alles voorzien hebt. Ook in dagen van moeite, zelfs in dagen van rouw. Steeds was u er, Heere, om te troosten, om te bemoedigen. U was een verhoorder van het gebed. En u hebt gezondheid na ziekte gegeven. En u hebt nieuw leven geschonken in ons midden. Heere, u hebt vele wonderen in ons midden gedaan. Maar als we om ons heen kijken, op ons eiland, als we rijden tussen de velden door, dan zien wij de wonderen van uw hand. We hebben ervan gezongen dat u de tarwehalmen doet groeien en dat het brood daarin klaargemaakt wordt. De tarwekorrels waar wij brood van kunnen maken. Heere, heel de schepping is een wonder, hoe de planten groeien en hoe er weer te eten is, aardappelen, groenten, fruit. Het is er allemaal in overvloed. En heren, wij moeten niet denken dat wij dat gedaan hebben en dat wij dat door onze ijver bewerkt hebben. We kunnen de aarde bewerken als u ons daartoe kracht geeft. We kunnen planten en zaaien en poten, ook weer wanneer u ons daar de kracht toe geeft. Maar we kunnen niets laten groeien. Dat is uw wonder. We zien het, maar we kunnen het niet verklaren. We kunnen het niet begrijpen. Heere, de wonderen zijn om ons heen. Dat er jong vee geboren werd. En dat er zo lammeren geworpen werden. Heere, het is allemaal een wonder van uw hand. Dat u de schepping onderhoudt. Wat hebben we droogte gehad in de afgelopen maanden. Het is nog nooit zo'n droge zomer geweest en de aarde barstte open. Maar hoe het kan, dat weten wij ook niet, maar er was wel weer een oogst. U gaf toch regen op uw tijd en er kon bevloeiing plaatsvinden, maar dat is ook maar ten dele. Heer, het is alles uw zorg en uw zegen. En zo willen we u daarvoor danken in uw huis. dat u zo goed voor ons bent. En Heer, we willen u de dankzegging doen. En dat vooral tegen de achtergrond van onze zonden. Want Heer, vergeef ons dat we zo gemakkelijk kunnen leven. En zo ongevoelig kunnen voortgaan. En dat we het kwaad dat in ons is niet eens onderkennen, niet eens beseffen. Dat we zo afgestompt kunnen zijn. Maar we belijden u, Heere, dat wij ernstig tegen al uw geboden gezondigd hebben. Het is vreselijk om dat te moeten zeggen. En zo'n belijdenis zal ook uw kinderen door hun hart snijden. Omdat ze juist zo'n hekel hebben gekregen aan de zonde. En omdat u in het hart van uw kinderen gelegd hebt een verlangen om naar uw geboden te leven. Uit liefde tot u. Maar Heere, we moeten het u belijden dat wij echt niet naar een ander hoeven te wijzen. Maar we kunnen allemaal naar onszelf wijzen. De kleinste gedachte, het geringste woord of een houding wat tegen u ingaat, dat is al zonde voor u. O Heere, wij hebben uw wet geschonden. Als de vrome Daniël het moest belijden dat hij gezondigd had, terwijl er geen zonde van Daniël beschreven staat in uw woord. Komen, wat moeten wij dan zeggen? Heere, ondanks wie wij zijn geweest, onze ontrouw, onze slapheid, onze zwakheid, onze eigen wijsheid en ondankbaarheid en nalatigheid en al ons struikelen en vallen, hebt u toch zo gezegend. Ook in het midden van de gemeente, dat we het levende woord mochten hebben van zondag tot zondag. Heb dank daarvoor dat u ook uw dienaar kracht en gezondheid gaf om te blijven dienen hier in de gemeente waaraan u hem door uw goedheid en genade verbonden hebt. Heren, we horen van andere predikanten die ziek worden. U hebt uw dienaar nog willen sparen. Dat is ook niet zijn verdienste. Het is allemaal genade. Allemaal gegeven goed. En dat u ook de broeders in de kerkenraad kracht en wijsheid gaf om huisbezoeken te doen. En opnieuw mogen ze bezig zijn met huisbezoeken. En met het werk van de diakenen in het verzorgen van de gemeente. Heer, ook daar willen wij u hartelijk voor danken. Dat dit werk allemaal voortgang kon vinden. En dat de zondagsschool mocht plaatsvinden. Voor velen, vooral de ouderen, vindt dit werk wat meer op de achtergrond plaats. Maar elke zondagmiddag is het weer zo. Dat de meesters en de juffrouws daar zijn om onze kinderen te vertellen van u. Heere, dank u dat dit alles mogelijk was. We zeggen u dank dat het werk van de kosters door kon gaan. Dat u hen ook gezondheid en kracht gaf. En we zeggen u dank voor de organisten die we mogen hebben. We danken u voor hen allen, Heren, voor hun inzet. En dat zo de kerkdiensten in goede orde mogen verlopen. Heren, er zijn zoveel zegeningen. En het is toch ook gepast dat u daar de dank voor krijgt. Heren, dat wij een gezondheidszorg hebben, wat toch op een hoog pijl staat. En hoeveel van ons hebben daar niet mee te maken. We danken u voor dokters en specialisten en verplegend personeel. En voor de thuiszorg, waardoor ook onder ons er zijn die daar veel baat bij hebben. Wat is er veel zorg in ons vaderland, Heren. En wat is er nog orde en rust en vrede. En dat de krachten van de duisternis niet zijn losgebarsten in geweld en anarchie. Heere, heb dank voor al uw goedheid. En dat tegenover ook de zonde van ons volk, wat zich al meer van u afkeert. Wat geen boodschap heeft aan uw woord. Heere, o, wij bidden u, doe ons verstaan dat u een goede God bent. En dat u ondanks onze onwaardigheid nog zo zegent. En ook ons land en volk overlaat met zegeningen. Heren, wij bidden u of u wil bewaren voor een valse gerustheid. Of u wil bewaren dat er een besef zou zijn dat dit alles normaal is. Want er zijn ook vele jaren geweest in de geschiedenis van ons eiland waarin er armoede was. En we moeten niet denken dat die jaren niet terug kunnen komen. Want Heer, er hoeft maar oorlog te komen. En er kunnen de meest verschrikkelijke dingen gebeuren die we ons niet kunnen voorstellen. En zo, Heere, willen wij u danken voor uw bewaring. We willen u bidden, Heere, of u opwekkingen wilt geven in ons vaderland, door de kerken heen en ook in onze gemeente. Heere, laat zo toch u de dank gebracht worden. Niet alleen met woorden, maar dat er Godzaligheid beoefend mag worden. En wanneer wij daarover willen nadenken, wilt u ons daarbij leiden? Sterk uw dienaar, wil leiden in de gedachten, in de woorden. En geef dat we met stille aandacht mogen luisteren. En dat we ook het gesproken op onszelf zullen toepassen. Of we nu hier in de kerk zijn, of we thuis zijn. Heren, en thuis meeluisteren, schenk uw genade en zegen. Heren, wil zo uw naam verheerlijken in ons midden en ons gedenken. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 65, de versen 7, 8 en 9. Er wordt 1 collecte gehouden voor de kerk. De dankdagcollecte is voor de kerk. 65, 7, 8 en 9. is de Heere toch weer goed voor ons geweest. Er was zorg afgelopen zomer vanwege de droogte. En de bomen lieten hun bladeren vallen. Een deel van het gewas kon omgeploegd worden, het verdorde. En toch, wat is er toch weer een oogst gekomen. De Heere heeft opnieuw rijk voor ons gezorgd. Wat in ons werk, in de industrie of op kantoor of op school of in het ziekenhuis. We werden gezegend op onze zaak. We hadden voldoende, ja, overvloed te eten en te drinken. En verschillende van ons hebben te maken gehad met ziekte of operaties. En dat de Heere toch uitkomst wilde geven. En zo zijn wij op vele wijze gezegend in het afgelopen jaar. En daarom is het zo goed dat onze kerken de gewoonte hebben om een dankdag te hebben. Om een dankdag uit te vaardigen waarin kerkdiensten gehouden worden om de Heer onze dank te bewijzen. Want alles wat de Heer geeft is goed. En hier zegt Paulus het eigenlijk dat alle spijzen, al het eten, alle schepsel van God is goed. Er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Dan heeft Paulus het niet over gezond of minder gezond voedsel. Dat speelde toen nog niet. Maar daar heeft Paulus het over de Joodse spijzigingswetten. Dat de Joden zeiden, je moet nog niet dit eten, maar wel kun je dat eten. En Paulus breekt daar doorheen en zegt, dat is nu vervuld, dat is nu achter ons. Alle schepsel, alles wat God geschapen heeft, is goed. Er is niets verwerpelijks, mits wij het met dankzegging nemen. En zo heeft de Heer ons zoveel gegeven, wat ook wij met dankzegging behoren te gebruiken. Dus nu zijn we in een dankdagdienst en hoe zullen we dan onze dank bewijzen? Zullen we dan dankgebeden opzenden? Ja, dat zullen we doen. Gaan we ook zingen? Die prachtige psalm 65, waarin Gods zorg over de natuur bezongen wordt. Ja, dat hebben we ook gezongen. En gaan we dan voor de rest maar genieten van het goede wat de Heere geeft? U voelt wel, dat is niet de ware dankbaarheid. We kunnen wel blij zijn, maar dan zijn we nog niet dankbaar, dat weet u wel van die 10 Melaatse mannen en 1 kwam maar terug. Want 9 waren blij dat ze genezen waren. Maar 1 was dankbaar. Die Samaritaan, want hij had er geen recht toe. Hij was een Samaritaan, hij hoorde niet bij het volk der Joden. Dus hoe zullen we dan dankbaarheid bewijzen? Door het te zeggen. Dat we dankbaar zijn, met de woorden kunnen we dat zeggen. Maar weet u, de ware dankbaarheid, dat is toegewijd zijn aan God. Dat is een leven van Godzaligheid kennen. Een leven van toewijding aan de Heere. Dat is de ware dankbaarheid. En die ware dankbaarheid wordt gezien juist tegen de achtergrond dat ik gezondigd heb en ik verdien al deze weldaden en zegeningen niet. Ik zoveel kwaad gedaan en de Heere zoveel goed gedaan. Het past niet bij elkaar. Hoe kan dat? Dan word ik verbroken, dan word ik klein voor de Heere, dan versmelt mijn hart. Het is een zegen wanneer een mens dat mag beleven. Dat Heer u goed bent voor slechte mensen. En dat we beseffen wat Jacob zei, ik ben geringer dan al deze weldaden. Kunnen wij dat ook zo zeggen en zeggen we dat ook met eerbied tot de Heere? Wanneer er oprechte dankbaarheid is, dan begeren wij te wandelen in de wegen van de Heere. Dan willen we een leven kennen van godzaligheid. En dat is nou wat Paulus voorhoudt aan Timotheus. Hij zegt dat Timotheus zich moet oefenen tot godzaligheid. Waarom moet Timotheus dat doen? Omdat hij een dienaar van het woord is. Hij moet geoefend zijn in de godzaligheid om anderen het evangelie te kunnen verkondigen. Dat is de achtergrond van wat Paulus hier aan het zeggen is. Het is een pastorale brief. Hij geeft zo aanwijzingen aan Timotheus. Maar wij kunnen ook zeggen dat dankbaarheid, dat komt tot uiting in een leven van toewijding aan de Heere. Dat is ook godzaligheid. Dat is een leven van godzaligheid in toewijding aan God. En daarom willen we deze tekst kiezen voor de dankdagdienst. Dat wij het allemaal met ons mee mogen dragen. Hoe kunnen we werkelijk dankbaar zijn? Door ons te oefenen tot godzaligheid. En eigenlijk is dat het hart van het christelijke leven. Dat is een roeping die de Heer niet alleen gaf aan Timotheus, maar aan al Gods kinderen. Heeft de Heer het niet gezegd? Strijd de goede strijd des geloofs. Strijd om in te gaan. Oefen u zelf tot godzaligheid. We zien dat dit vereist is. Dat dit veel eisend is. Het kost veel van een mens. En het is vruchtbaar. Dus oefen u zelf tot godzaligheid. Dit is vereist. God eist het in zijn woord. Het is veel eisend. Het waait u niet zomaar aan. En het is vruchtbaar. Het leven van een kind van God wordt gekenmerkt door dankbaarheid dat God naar hem of haar heeft omgezien. En die ware dankbaarheid is dan zoekend te leven voor en met de Heere. Die ware dankbaarheid dat leidt tot een godzalig leven. Tot godzaligheid. Nou jongens en meisjes, wat is dat eigenlijk, godzaligheid? Wat is dat? Dat is het geluk wat God geeft. Zaligheid van God. Godzaligheid. Maar wat kunnen we daar meer van zeggen, van godzaligheid? Dat is een leven dicht bij God. Want hoe dichter iemand bij de Heere leeft, hoe gelukkiger hij is, hoe beter het is. En godzaligheid is dan een leven dicht bij God, waarbij iemand zoekt gehoorzaam te zijn aan de Heere en te luisteren naar zijn woord. En dat iemand zoekt in liefde en met tere afhankelijkheid te leven. Dan is er ook een ware hoop op de heerlijkheid die komt. Gods zaligheid is verbonden aan die vaste, levende hoop. Het is een leven waarin men strijdt tegen de zonde. Waarin men ook zoekt om trouw te zijn in datgene wat God hem geroepen heeft in het leven te doen. Godzaligheid heeft ook een uitwerking in het dagelijkse leven. Godzaligheid komt tot uiting in hoe we ons kleden, hoe we ons gedragen, hoe we onze tijd besteden. Wat we doen in onze vrije tijd. Wat voor boeken we lezen in ons huis. Wat we toelaten in ons huisgezin en wat we afweren. Een leven van godzaligheid heeft te maken met persoonlijk bidden en onderzoeken van de Heilige Schrift. Het betekent dat in alles van het leven men rekent met God. Het betekent dat heel het leven wordt bezien vanuit het lijden en sterven van de Heere Jezus aan het kruis. Want daar heeft de Heere Jezus dat geschenk van de godzaligheid verdiend. Dat de mens mag leven in Gods zaligheid. Dat is door Christus verdiend aan het kruis. Het is een leven in vrede. Een leven met rust. Hij zorgt voor mij. Hij zal mij dragen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. Zie, deze is mijn God. Dat hoort ook bij de Godzaligheid. En u voelt wel, dat is een heerlijk leven. Dat is een leven van geloof. Een leven van troost. Dat is een leven in de enige troost, in leven en sterven. En die Godzaligheid komt vanzelf naar boven. Niet dat het zo vanzelf verricht wordt, maar dat verlangen komt vanzelf boven wanneer de Heere u verlost van schuld, wanneer hij u opgetrokken heeft uit het slijk en wanneer de Heere u dicht aan zich getrokken heeft, dan wordt u overladen met zijn goedheid en zijn zegeningen. En dan begeert u hem te volgen, dan wordt uw hart ingewonnen door de liefde die de Heere uitgiet in het hart. En dan onderstreept u deze woorden, oefen u zelf tot Godzaligheid. U zegt, ja, dat is het. Dat kenmerkt mijn leven. Niet dat het zo gemakkelijk gaat, het is een strijd, maar dat begeer ik. En zo is dit, oefen u zelf tot Godzaligheid, een korte, fundamentele beschrijving van het christelijke leven. Maar het is meer dan een beschrijving. Het is meer dan een constatering. Hier is sprake van een opdracht, een oefening. Want wanneer u de Heere kent, dan moet u niet denken dat het leven met de Heere een leven van gemak is. En als de Heilige Geest in uw hart werkelijk gewerkt heeft, dan weet u dat dat ook niet zo is. Dat het leven niet zomaar, het leven met de Heere niet zo gemakkelijk en vanzelf gaat. Het is niet, het christelijke leven is niet dat u in een boot gaat zitten en u duwt af van de kant. En die boot brengt u wel ergens aan de overkant en u wacht maar tot dat gebeurt. U doet verder niets, het is heel gemakkelijk. Nee, zo gaat het niet. Zo komen mensen wel terecht in de verlorenheid. Door gewoon niets te doen. Want u weet, het verloren gaan is heel gemakkelijk. Dan hoeft u niets te doen. Leef gewoon rustig verder. Span je niet in. Denk nergens over na. Pluk de dag. En leef gewoon maar verder. Er zit nergens over in. En je komt vanzelf wel in de hel. Maar om in de hemel te komen, is dat een leven van strijden. Dat leven van Godzaligheid is een strijden tegen uzelf, tegen de zonde, tegen de verleidingen. Weerstand bieden aan de vorst der duisternis. En het is een levenslange strijd. Die strijd blijft. Er kunnen perioden zijn van betrekkelijke rust. Maar er kunnen ook perioden zijn van bestrijdingen. U moet denken aan dit beeld van bij worstelaars. En ze strijden om de overwinning te behalen. U kunt ook denken aan hardlopers in een renbaan. Die atleten moeten zich inspannen. En ze doen hun best. En dit zijn beelden die u terugvindt in de schrift. Zo wordt het christelijke leven gekenmerkt. Door strijden. Door zelfverloochening. Door kruisdragen. En dat is niet zomaar gemakkelijk. Het is geen eenvoudige oefening. Het is een opgave. Het is een zaak van uw hart en ziel. Het gaat om inspanning. Wie u ook bent, jong of heel oud, lichamelijk zwak of lichamelijk sterk, het maakt niets uit. Deze oefening is niet slechts uiterlijk, af en toe te bidden, te lezen uit de Bijbel of een preek te beluisteren. Dat kan nog allemaal uiterlijk zijn. Dat zijn allemaal activiteiten die kunt u gewoon doen met uw lichaam, zo gezegd. Maar hier gaat het om het hart. Hier gaat het om de ziel. Hier gaat het om een inwendige oefening tot godzaligheid. Om bij de Here aan te komen in heerlijkheid is dit nodig. Oefen uzelf tot godzaligheid. En als iemand geroepen wordt om te worstelen, dan heeft hij sterke armen nodig. Iemand die in de renbaan loopt, heeft sterke benen nodig. En wanneer iemand zichzelf wil oefenen tot godzaligheid, dan heeft hij geestelijk leven, geestelijk kracht nodig. En dat hebben we niet uit onszelf. Dat schenkt God. En dat schenkt de Heere al die kracht en die genade in de wedergeboorte. Zo leert een mens zichzelf oefenen tot godzaligheid. Een nieuw leven gaat bruisen in de ziel. Want wanneer een mens dood is in zonden en misdaden, dan kan hij zichzelf niet oefenen tot godzaligheid. En zo is deze tekst een oproep tot bekering. Het is een vereiste, God eist het van ons, niet alleen van Timotheus, oefen uzelf tot godzaligheid. Het is een oproep tot bekering, een oproep om op deze dankdag in te keren tot de Heere. En uw ziel en de staat van uw hart maar voor de Heere neer te leggen, hoe het ook mag zijn. En al wat u ontbreekt, dat wil hij schenken, zo gij het smeekt. Dat gaat langs de weg van bekering, langs de weg van het geloof, waarbij u let op het voorwerp van het geloof, het woord van God. En zo geldt het voor een kind van God, hij naar de hemel gaat, niet slapende, maar strijdende. Heel het christelijke leven is een oefening. Het koninkrijk der hemel moet met geweld genomen worden. En het is ook niet zo dat iemand straks zalig wordt omdat hij gestreden heeft. Nee, hij wordt alleen maar zalig uit vrije genade. Niets uit ons, alles uit hem. Maar de weg om tot die zaligheid te komen is wel de weg van het strijden. De weg van zelfverloochening. De weg van achter de Here aan te komen. Uw kruis op u te nemen en hem te volgen. Het is de weg oefenen tot godzaligheid. En dan zegt de Here die overwint. Dat betekent strijd. Die overwint, zal alles beërven. En ik zal hem een God zijn. En hij zal mij een zoon zijn. Openbaring 21, vers 7. Maar daar staat ook over de lafhartigen in Openbaring 21. Dat zijn de mensen die meegaan met de wereld. En die er niet voor durven uitkomen. Die eigenlijk de Here verloochenen. Hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Maar een ware christen is een man die ook durft alleen te staan. Zoals gezegd wordt van John Charles Ryle, de Engelse bisschop uit de 19e eeuw. Die zulke prachtige boeken geschreven heeft en die nu gelukkig vertaald zijn in het Nederlands. Hij stond heel vaak alleen daar in de Engelse kerkelijke situatie toen. Maar hij werd genoemd een man van graniet. Want hij stond alleen tegen de moderne theologie en tegen allerlei dwalingen. En hij was erg geliefd bij het volk vanwege zijn prediking. Maar hij stond alleen. En zo hebben veel meer mensen alleen gestaan. Mozes, de man God, stond ook vaak alleen. Het murmurerend volk. En het denken aan Elia die alleen stond, zoals hij dacht. We kunnen denken aan Caleb en Jozua, die dwars tegen de andere 10 verspieders zeiden, we kunnen het halen, we kunnen het bereiken, we moeten nu optrekken naar het beloofde land. Dwars door alle moeilijkheden heen bleven zij, Jozua en Caleb, standvastig. En zij die wettig strijden, die zullen de eerkroon dragen. Maar nogmaals, men moet wederom geboren worden. Is dat al bij u gebeurd? Kent u een nieuw leven? Is Gods geest al bij u binnengekomen? Hebt u al gezien dat u schuldig staat voor God? Hebt u gezien dat u een zaligmaker nodig hebt? Hebt u een honger en dorst naar de gerechtigheid? Hebt u een droefheid over de zonde? Hebt u een hartelijk geloof in de Heer Jezus Christus? Misschien zegt u, dat durf ik niet te zeggen. Maar dan herformuleer ik de vraag. Vlucht u dagelijks tot de Heer Jezus Christus als uw enige borg, uw enige hoop en toevlucht? Staat Hij centraal in uw leven? Zo werkt Gods geest in de wedergeboorte. En wanneer u deze zaken niet bij uzelf ziet, moet u niet denken, dat is nou ongrijpbaar. Dat is niet te behalen, dat is niet te verkrijgen. Wij kunnen niet zomaar grijpen, dat kunnen we inderdaad niet. Maar het is wel zeker te ontvangen. Want de Heer heeft gezegd dat Hij het stenen hart zal wegnemen en het vlees een hart wil geven. En laat dan deze dankdag hierop mogen uitlopen dat u ergens een stil plekje opzoekt en dat er een ernstig gebed bij u mag zijn, dat u vernieuwd mag worden naar het beeld van God en dat God in uw hart komt wonen en dat Hij mag doen met u wat Hij wil, zolang u deze Godzaligheid mag kennen in uw leven en dat u een leven mag kennen van oefenen tot Godzaligheid. God wil dat leren. God wil dat geven. Het is een persoonlijke zaak. Het is vereist. Het is niet maar, u kunt het nemen of laten liggen. Nee, het geldt voor ons allemaal. Het is goddelijk eis. Oefen uzelf tot Godzaligheid. Ook jullie jonge mensen, begint al op jullie leeftijd met een geopende Bijbel. En dat je op je knieën de Heere aanroept. Dat je Hem aanroept en bidt. Het is vereist, maar het is veel eisend. Ik zei het zo net al, het waait je niet zomaar aan. Het is niet of dat je in een bootje gaat zitten en het komt vanzelf wel. Nee. Het is veel eisend, er is kracht voor nodig, oefenen. Het woord dat hier in het Grieks staat, daar is ons woord gymnastiek van afgeleid. Er staat eigenlijk in het Grieks gymnazo. Dan denken we aan een gymnastiekzaal. En dan zien we jongeren die bezig zijn te trainen. Ze spannen zichzelf in. Ze mogen niet verslappen. En dat is nou het beeld van een kind van God. Die mag ook niet verslappen. Ze moeten zich ook inspannen om dat doel te bereiken. Er is ook een stuk nuchterheid bij. Oefenen tot Godzaligheid. Dagelijks met dat woord van God bezig zijn. Dagelijks de Heere aanroepen en smeken. Oefenen, niet verslappen. hindernissen van u afwerpen. Net zoals iemand op een sportschool, die wil ook elke hindernis van zich afwerpen. Hij wil nog beter kunnen trainen. Zo moet een kind van God ook hinderlijke gedachten zoeken voor de Here neer te leggen. En als hij vermoeid is, dan moet hij op een andere tijd zoeken te doen, dat hij niet vermoeid is. En als hij allerlei afleidende gedachten heeft in het gebed, wat zo gauw kan gebeuren, dat zijn ook aanvallen van de vorst der duisternis, dan mag u rustig bidden of de Heere de duivel opzij wil zetten. En dat u rustig kunt bidden. En u zult bemerken dat er ook gebeurt. De Heere verhoort het gebed. Het is een leven van dagelijks vertrouwen op de Heere. Niet afgaan op uw eigen verstand. Niet afgaan op uw inzicht. Niet afgaan op menselijke redeneringen. Maar weten dat Hij de waarheid is. En dat Hij uw paden en wegen bestuurt. Dat alles in het leven wordt dan ook met de Heere besproken. Ook de kleine dingen. Dat de Heer u wil leiden zoals het hem behaagt. Het is niet zomaar dat we wat zelf kunnen doen wat we zelf willen. Nee, alles voor de Heer neerleggen. De Heer wil helpen in kleine problemen en in grote problemen. In kleine moeite en grote moeite. De Heer is de eeuwige God. En daarom maakt het voor hem niet uit of wij het klein of groot noemen. Hij heeft eeuwige kracht. En als we niet vragen naar de wil van de Heer, dan struikelt men gemakkelijk. Die oefening tot godzaligheid, dat betekent ook, leer mij naar uw wil te handelen. Het is leven zoals de Heer Jezus geleefd heeft toen hij sprak, ik zoek niet mijn eigen wil, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En zo mag u in de kracht van de Heere Jezus zelfverloochening beoefenen. Want we kunnen niet steunen op eigen gerechtigheid. We kunnen ook niet steunen op eigen kracht. Alles komt van hem. Hij schenkt het. En dit alles wordt gedragen door liefde. Dat maakt het juist zo mooi. Die oefening tot godzaligheid. Het druipt van liefde tot de Heere. Daarom, de Heer is het zo waard. Wanneer God zijn liefde uitstort in het hart, dan begeert u en dan verlangt u. Dan wilt u dat alles in uw leven gericht wordt op hem. Want hij is zo goed. De oefening tot godzaligheid is heel concreet bestrijden van allerlei zonden en verleidingen. Er kunnen boezemzonden zijn. Er kunnen zondige lusten zijn, begeerte van het vlees. Er kan trotsheid zijn, eigen wijsheid, dat tegen gestreden moet worden. En daarvoor is gebed nodig. En ook dat de ogen geopend worden, dat we het vuil in ons leven onderkennen. Dat we de zwakke plekken in ons leven, dat we gevoelig zijn voor aanvallen van de vorst der duisternis in kaart brengen. Zo in ons verstand, dat we op onze hoede zijn. En dat we dat er dagelijks voor de Heere neerleggen. Bewaar mij hiervoor of daarvoor, of wat het ook mag zijn. En leg een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond. En bewaar mij voor hoogmoed en voor het op een ander neerzien en mezelf zo belangrijk vinden. Bewaar mij voor al die zonden. Dat hoort allemaal bij de oefening tot godzaligheid. Een oefenen in het leven naar Gods wil. Dat deed Paulus ook. 1 Korinthe 9, vers 27. Ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid. Opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde, zelftucht. Oefenen tot godzaligheid. Dat is nodig. En zo kunnen er verschillende bestrijdingen in het leven zijn. Diepgeestelijke bestrijdingen. Het kan zijn in uw leven dat het lijkt alsof de Heere met u anders doet dan dat hij zegt in zijn woord. Dat kan een mens moedeloos maken. Dat kan een mens in opstand uitbreken. Waarom gebeurt dit? Dan is er verleiding om het werk van de Heere te willen opgeven. En om maar terug te vallen. Jona die wilde ook eerst zijn goddelijke roeping naast zich neerleggen. En die wilde niet naar Nineveh gaan. En zo kreeg Mozes ook een onmogelijke taak. Om het volk Israël te leiden. En Abraham kreeg een onmogelijke taak. Heel bijzonder dat hij zijn enige zoon moest offeren. Maar ze bleven gehoorzaam. Omdat God hen kracht gaf. Dat deden ze niet in eigen kracht. Het waren mensen van het gebed. En door het gebed kregen ze kracht om het te doen. Het werd hen geschonken langs de weg van het gebed. En dat oefenen tot Gods zaligheid, dat was voor hen het gebed en de meditatie. Dat heeft Elia gedaan bij die beek Krit. Reken maar daar alleen. Daar heeft hij gemediteerd over het woord Gods. En zo werd hij sterk, bekrachtigd in de Heere, in de sterkte van zijn macht. En ook al moesten ze moeilijke taken, moeilijke opdracht doen, met zijn kracht kon het. Soms kan het ook lijken dat een kind van God voelt dat hij verlaten is door de Heere. Dat hij omsloten wordt door een wolk van duisternis. En dat hij geen licht heeft. Dan zijn er bestrijdingen en aanvallen en twijfel en angst. Er kunnen struikelingen zijn in de zonde, waardoor alles donker wordt in het leven. Maar dan zegt Micha, juich niet over mij, mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Dat is ook oefenen tot Gods zaligheid. Of Job die zulke bittere dingen in zijn leven heeft meegemaakt. Het is ondenkbaar wat hij heeft meegemaakt. Hij begreep het niet. En toch heeft deze man Gods gezegd, ook al slaat de Heere mij, nochtans zal ik op hem vertrouwen. Soms kan er geworsteld worden. Heel persoonlijk met geestelijke machten. En weerstand geboden worden aan de duivel. Maar in dit alles is de Heere de bron, de onuitputtelijke bron. En die oefenen tot Gods zaligheid, dat is dan strijden, dat is dan doorgaan, dat is dan zelfverloochenen. Dat is steeds weer nieuwe kracht vragen van de Heere en steeds weerstand bieden en steeds vragen wat wilt u dat ik doen zal. Dat is de strijd. En zo in die oefening tot Gods zaligheid moet een mens voortdurend in contact staan met de hemel. Het gaat om voortdurend bidden om kracht. En zo verder te gaan met de taak, met de roeping die de Heer u geeft. Die oefening tot Gods zaligheid, dat is voortdurend in gemeenschap zoeken te zijn met de Heer Jezus Christus. En er wordt er wel eens gesproken over een handel drijven met de hemel. Ja, zo wil God het hebben. Dan worden zaken verhandeld met de hemel. En dat is ook een wonderlijke handel. Dan mogen wij onze dagelijkse schuld aan de Heere geven. En dan ontvangen wij dagelijks zijn verzoening en vergeving. En dan mogen wij dagelijks onze zwakte neerleggen voor de Heere. En dan ontvangt u dagelijks kracht. Zo wordt u afhankelijk van God. En dat is een goed leven. Daarbij wordt de zonde ook als een last ervaren. En als het goed is, wordt die last alleen maar ernstiger en groter. En daarom legt u die last dan ook dagelijks voor de Heere neer. En u bidt en pleit om liefde om hem te volgen. genade om hem te kennen. Een geopende mond om goed van hem te spreken. En dan bidt u dat het beeld van Christus op u wordt afgedrukt. Dat het leven u Christus is. Dan wordt het sterven eeuwig winst. Het is allemaal dat strijden, oefenen tot Gods zaligheid. En zo ontvangt een kind van God uit zijn volheid genade voor genade. En daarbij geeft de Heer ook studieboeken in die oefening tot Gods zaligheid. De Heer geeft boeken waaruit men kan leren hoe men zich moet oefenen tot Gods zaligheid. En het eerste boek is de Heere Jezus Christus zelf. Het is goed te mediteren over de persoon en het werk van Christus. Over hoe hij omgegaan is met mensen. Hoe hij hen geantwoord heeft. Hoe hij het evangelie verkondigd heeft. Hoe hij zichzelf gegeven heeft als een volkomen verzoening. Dan overdenkt u hoe hij geslagen werd, hoe hij gedood werd aan het kruis, hoe hij alles gedaan heeft om ellendige zondaren te kunnen ontvangen. Dan ziet u hoe rijk hij is, hoe goed, hoe heerlijk, hoe liefelijk. En dan denkt u na wat hij bereikt heeft met zijn sterven en opstanding, dat hij een vuile bruid in de armen zou kunnen sluiten. We begrijpen het niet. Maar uit dat boek, Jezus Christus, zo mogen we dat nu noemen, wordt u geoefend om in Gods zaligheid te wandelen. Het tweede boek dat de Heere geeft, dat is het boek van ons eigen hart. Dat is dat wij ons eigen hart leren kennen, zelfkennis. Daarom komen er ook vaak verdrukkingen en bestrijdingen in het leven, opdat we bewust worden hoe snel ons hart helemaal verkeerd reageert. Dan wordt de mens beducht voor zijn eigen hart. Hij leert zichzelf kennen, hoe gevoelig ze zijn voor verleidingen. En omdat men zijn hart leert kennen, gaat hij roepen om genade van God in de binnenkamer. Hij leert zich in acht te nemen, behoedzaam, voorzichtig te wandelen. Dan hij weet dat hij tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed is. Het derde boek wat de Heere geeft tot oefenen in de Godzaligheid is de Bijbel. Al de schrift is van God ingegeven. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Het is goed om thuis te zijn in de schrift, om daar dagelijks van te eten en te drinken. Om te genieten van de honing van de schrift. Om daardoor verkwikt en verfrist te worden. Daarin openbaart God zijn wil. Daarin leert u wat ware wijsheid is. Daardoor wordt uw leven gecorrigeerd. En zo leert u Gods zaligheid door de Bijbel. En dan is er nog een vierde boek. En dat is het boek van Gods werken. U ziet Gods leiding in uw eigen leven. U ziet Gods trouw. En de leiding en de kracht die God u geeft en de zegeningen die hij schenkt. U ziet ook Gods werken in de geschiedenis. En u ziet het werk van de Heere in zijn kerk de eeuwen door. En u beseft dat zijn werk doorgaat. Dat zijn koninkrijk zal komen. En dat leidt een kind van God om trouw te zijn. Dat bemoedigt de mens om verder te gaan, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. En zo zijn die vier boeken die de Heere gegeven heeft om ons te leren die oefening tot Gods zaligheid. De Heere Jezus Christus zelf, het boek van ons eigen hart, de Bijbel en dan ook het boek van Gods werken om dat te overdenken, te mediteren. En dan is dit leven tenslotte nog kort vruchtbaar. Vruchtbaar. Want zij die met zich oefenen en trainen, die doen dat met een bepaald doel. Ze oefenen zich en trainen zich, want ze willen een opleiding kunnen doorstaan. Of ze willen een wedstrijd winnen. Ze hebben een doel voor ogen. En zo moet een kind van God ook een doel voor ogen hebben. En daar mag u ook rustig over nadenken. Dat is niet verkeerd. Om na te denken over het toekomende leven. Dat is juist goed. Dat bemoedigt de mens in die strijd. In die oefening tot godzaligheid. Houd het doel voor ogen. Hier beneden is het niet. En dat is heel moeilijk voor u en mij. Want wij vinden hier beneden is het wel. Omdat we in zo'n welvaartsstaat leven. En dat er zoveel mogelijk is. En we kunnen nog zoveel doen, denken we. Maar hier beneden is het niet. Het is verre weg, zeer verre het beste, zegt Paulus. Niet het beste, niet verre het beste, zeer verre het beste om bij Christus te zijn. Dat zegt de Heer in zijn woord. Vraag dan om geloof, om dat te geloven en om dat het doel voor ogen te hebben. Die eeuwige gelukzaligheid. Dat is de oefening die nodig is. Geestelijke oefening. Paulus zegt hier, de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de geestelijke oefening is tot veel dingen nuttig. Dat is het allerbelangrijkste. Dat heeft beloften voor het tegenwoordige leven en voor het toekomende leven. Die oefening tot godzaligheid heeft beloften voor dit tegenwoordige leven. En dat is dat u vruchten van de geest gaat tonen. Dat u tot zegen wordt voor mensen om u heen. Dat de Heer u gaat gebruiken tot verheerlijking van zijn naam. En dan, de Heer heeft ook een behagen om zijn volk te zegenen. Gezegend is de man die de Heere vreest. Hij is geplant als een boom aan wateren, brengt altijd zijn vrucht voort. Ook al komt de verzengende oostenwind, de vrucht blijft komen. Zo is iemand die de Heere vreest, een belofte voor dit leven, maar nog meer voor het toekomende leven. Het toekomende leven, de eeuwige heerlijkheid. Waar de Heer Jezus is. Waar Gods kinderen veranderd zullen worden naar zijn beeld. Waar de Heer alle tranen van hun ogen zal afwissen. Waar ze eeuwig zich mogen verlustigen in de goedheid en in de genade. De liefde en de barmhartigheid van de Heer. Maar het is toch rijk om dat leven van de godzaligheid te kennen. Zulke mensen hebben ware troost. En zo'n mens moet u en ik ook worden. Het is een heerlijk leven. Een zegen voor uw omgeving. Plezierige mensen in de omgang. Mensen die gunnend zijn voor een ander, maar streng voor zichzelf. Mild voor een ander, maar hard voor zichzelf. Die zelfverloochening kennen. Die bescheidenheid kennen. Vriendelijk zijn. Ze weten dat ze zelf uit genade zijn aangenomen. En door genade gedragen worden. Ze kunnen niet zonder de Heere. En daarom zijn ze gunnend voor anderen. Want ze leven zelf van het gegeef dat God hen schenkt. Een leven van godzaligheid. Het is vruchtbaar. Daar gaat licht van uit. Het is vrede. Rust. En het geeft uitzicht op het eeuwige leven met God. Waarin de Heere alles zal zijn. Waarin Hij alles nieuw maakt. Waarin Hij in eeuwigheid rust, blijdschap, vrede zal zijn. En dan mag u zeggen, eeuwig Hem danken. Omdat de Heere alles gedaan heeft. Hij is de Alpha en de Omega. Gezegend om dit leven van oefening tot godzaligheid te kennen. Amen. Laten wij zingen Psalm 18, het 10e vers. Laten wij samen bidden en danken. Heere, zo komen wij nogmaals tot u. En wij bidden u, wilt u ons ware dankbaarheid leren? Ja, wilt u ons leren ons te oefenen tot godzaligheid? En om daar voortdurend mee bezig te zijn, met uw woord, voortdurend uw aangezicht te zoeken. Voortdurend te verlangen om met uw beeld overdekt te worden. Heere, wij bidden u, help ons te strijden tegen gedachten van ongeloof, tegen gedachten van twijfel. Help ons, Heer, ook vol te houden, ook wanneer wij uw goedheid en liefde niet ervaren, en wanneer alles koud en kil lijkt. Wanneer we in het donker zijn en geen licht hebben, dat we dan toch betrouwen op de naam des Heren en steunen op u, de Heere onze God. O Heere, help ons en leer ons te bidden. Leer ons te strijden in het gebed. Leer ons de leugenverleidingen te doorgronden en te ontmaskeren. En wil ons, Heere, vullen met liefde tot u. Wil het geloof versterken. Heere, wilt u bekering geven. Dat we niet ons afstandelijk zullen houden. Dat we niet geestelijk lui zullen zijn. Dat we niet zullen denken dat u het maar moet doen en dan hoef ik eigenlijk ook niks te doen. Want dat is ongeloof. Dan geloven we u niet op uw woord, dat u gezegd hebt dat u alles wil schenken wat u ons ontbreekt, zolang wanneer wij het van u smeken. Heere, laat wij naar huis gaan met dit woord in ons hart. Oefen u zelf tot Godzaligheid. En wil ons geestelijke mensen doen zijn. Mensen die met gezag kunnen spreken. Mensen met wijsheid. Ouders die met verstand en wijsheid en met een graad van heiliging hun kinderen opvoeden in de vreze des Heren. En dat de kinderen het aan de ouders zien. Help onze jonge mensen, Heer, om een smaak te krijgen in het leven voor u en met u. En dat ze daarmee worstelen en mee u aanlopen. O Heere, oefen ons tot Godzaligheid. Opdat we u werkelijk dienen zoals u dat wilt. En dat we in deze tijd, in dit leven, mogen leren onszelf te verloochenen, uw eer te zoeken. Ook ons kruis op ons te nemen. O Heere, dan hebben we een leven dat toegewijd is aan u. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden? Het zal een leven zijn in het trachten naar Godzaligheid. Dan komt u eerst in het leven. Dan hebt u de hoogste plaats. Heere, leer het ons. Heb dank voor wat u gaf. Breng ons zondag weer samen. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 52, het zevende vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.